natuurlijk van harte welkom. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor jullie. De collecte is vanochtend bestemd voor het werk in onze gemeente. Vandaag is de Bijbelklasse voor de groepen 1 tot en met 6. En zij kunnen de kerkzaal verlaten onder het zingen van kinderlied bundel 221. Ik zag een kuikentje. De bloemengoed gaat vandaag naar Harry en Anja Broekhuizen. Volgende week hopen we in een morgendienst een aantal mensen in hun nieuwe functie te bevestigen. Dat zijn Marianne Pleizier als jongerenwerker, Martin Burgerhart als diaken en enkele pastoraal en jeugdpastoraal medewerkers. Vandaag komt er een nieuwe gemeentegids, die ligt achterin op de tafel. Die heeft u vast en zeker zien liggen. Wilt u een exemplaar meenemen? En zo ook, als u exemplaren ziet liggen van mensen bij u te buurt, die ook meenemen, als ze er tenminste niet zijn. In deze dienst gaat voor dominee Van der Velde. En na de handdruk gaan we zingen gezang 304 vers 1 tot en met 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Heere God, u trekt met ons allemaal mee. En hij trekt met heel zijn kerk mee. En daar hebben we over gezongen. Dat beamen we ook als we beginnen met Voort mijn groet. En dat willen we samen dan ook beamen met een heel oud lied. Het lied Heer God, wij loven u. Zullen we beginnen met een persoonlijk gebed? En dan beginnen wij ook vandaag weer om onze afhankelijkheid van de Heer te erkennen met de woorden: onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde en ook ieder van ons gemaakt heeft. Gemeente, genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader, dankzij de Heer Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Een eeuwenoud lied, wat al door miljoenen mensen denk ik, gezongen is door de eeuwen heen en ook vandaag nog in alle landen. En datzelfde, dat het eeuwenoud is en al heel vaak gebruikt, geldt natuurlijk voor het woord van God. Dan gaan we zo lezen, maar eerst gaan we bidden om de zegen en leiding van God. Wanneer we bidden gaan we ook danken. We hebben veel reden in dit land om te danken. En niet voor niets komen er zoveel ontheemde vluchtelingen naar onze gebieden, omdat wij het hier zo goed hebben. Wij danken ook heel specifiek met mensen in ons midden die deze week feest hadden. Er zijn twee families waar kinderen getrouwd zijn. Laurens de Vries getrouwd, Fred zit daar. En het was een mooie dag, heb ik al van hem gehoord. Ja, we feliciteren jou ook. En Laurens die komt hier nog een keer om afscheid te nemen, want hij gaat over een andere gemeente met zijn vrouw uit Ede. Donderdag zijn ze getrouwd. En wie ook getrouwd is Erinka van de Kruif. Samen met Luke, was ook afgelopen donderdag en ouders zitten ook hier. Dus u kunt hen feliciteren ook na afloop van de dienst. Zullen we danken en bidden. Heer onze God, wij danken u Vader dat u ons allemaal kent. En dat uw ogen gaan over de gehele aarde. Dat u alle mensen kent. En dat u er al was zoveel eeuwen geleden, Heer, toen dit loflied wat we net zongen gemaakt werd. En dat vandaag ook over de hele wereld miljoenen mensen zingen in allerlei talen tot eer van uw grote naam. Wij danken dat wij mogen behoren bij dat grote koor van mensen die u de eer willen brengen, die u willen loven en prijzen. Wij danken u, Heer, voor persoonlijke zegeningen. Wij danken u voor de bruiloften die geweest zijn deze week van Luc en Erinka, Laurens en Ariane, en wij bidden hen uw zegen toe. Op de plekken waar ze wonen, in Kortwijkerbroek en in Ede, wees hen nabij, Heer. En stel hen samen in deze nieuwe levenscellen ook tot een zegen voor anderen. Wij komen u danken, Vader, dat wij hier samen mogen zijn in alle vrijheid. Dat wij weer mogen gaan luisteren naar uw woord. En we bidden wanneer we dat doen, of u ook in onze harten wil werken met uw Heilige Geest. Dat het levend zaad mag zijn. Dat we uw stem verstaan. Of u ons ook wil helpen om het toe te passen op ons eigen leven. Wij kunnen dat niet uit eigen kracht. Daarom bidden we ook om de verlichting en de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Geef dat wij ons vanmorgen weer geborgen en veilig mogen voelen. Omdat we horen dat u een schuilplaats bent voor ons en voor alle mensen. Geef dat we ons ook uitgedaagd weten, Heer, om u nog beter te kennen en nog beter u te gaan dienen. We bidden zo, Heer, of u ons wil aanraken daar waar we dat meest nodig hebben. Help ons om verkeerde dingen, om zonde te herkennen, te beleiden. En leid ons, Heer, naar uw goede wil, naar de goede regels uit uw woord. Geef dat we uw woord niet alleen maar overdenkend beluisteren, maar dat het ook zo mag werken dat we het kunnen toepassen, dat we het kunnen ontvangen, dat het ons wat doet, dat het ons vormt in ons leven. En laat zo uw naam hier in ons midden, maar ook overal op aarde, steeds meer de eer ontvangen. Bouw uw koninkrijk, ook in onze dagen. En regeer zo hier op aarde steeds meer als de grote koning die u bent. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De dienst vandaag staat in het teken van het feit dat er zoveel vluchtelingen komen naar onze gebieden. En misschien bent u daar best wel een beetje moe van. Je hoort niet anders, hè, op televisie. De regering praat erover, de regeringsleiders in Europa praten erover in de krant. En hier, maar hier in de kerk willen wij ook niet daaraan voorbij gaan. De eerste lezing, onze wetslezing, is ook daarop geënt. En we lezen woorden van Jezus zelf uit Matteüs 25. Matteüs 25. Dan gaat het erover dat wanneer de Heer Jezus terugkomt, hij ook terugkomt als de grote rechter van alle mensen. In het gedeelte daarvoor worden wij aangemoedigd onze talenten goed te gebruiken. En dan staat er in vers 31 van Matteüs 25, wanneer de mensen zo'n terugkomt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Soms dan kunnen woorden uit de Bijbel je echt raken. En ik hoop dat dat af en toe ook met u het geval is. Want het is het woord van God. Wanneer wij vreemdelingen zien in ons midden, wanneer ze komen naar onze landen, dan komt ook de Heere Jezus met ze mee. Vaak zijn het mensen die Christus ook kennen. Soms ook niet. Ik was een vreemdeling, zegt Christus, en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Het is deze week ook de week van de eenzaamheid. En op het journaal kon je deze week horen dat er in Nederland meer dan 500.000 mensen zijn die zich eenzaam noemen. Het zijn vaak ouderen, alleenstaanden. Heer Jezus zegt: wat je doet voor een van de onaanzienlijksten, dat doe je ook voor mij. Dus in dat licht staat ook de dienst vandaag. En alle mensen, hoe ze ook zijn, mogen schuilen bij de Heer. En daar gaan we over zingen. Daar gaan we over horen uit het woord van God. Dat volgende lied, het kinderlied, gaat daar ook over. Ik ben opgegroeid op een boerderij. En wij hadden vaak kippen die moesten broeden. In mijn jeugd hadden we een hok met wel 300 kippen. Ik moest vaak schoonmaken op zaterdag. Stonk enorm. Er waren heel veel musjes die het graan steeds wegpikten. Maar er zaten altijd ook een paar kippen te broeden op eieren. En daar kon je maar heel slecht bij komen, want die moederkip die beschermde haar eieren. Dus dan moest je al, om te kijken of er wel of niet kuikens onder zaten, moest je die moederkip weglokken met wat eten of zo. En dan kon je vlug even kijken of er al een kuikentje was. En dan zag je soms dat er al een eitje, een basje in zat, of dat er al een snaveltje doorkwam, of dat er een kuikentje onder zat. Piep, 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 piep. En dat zijn hele dierbare herinneringen voor mij. En dit liedje zegt eigenlijk, zoals een kuikentje schuilt bij de moeder, zo mogen wij altijd schuilen bij de Heere God. Een mooi, prachtig beeld. Wat we straks weer zien terugkomen in de preek ook. We gaan er eerst over zingen. Daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. En dan gaan we hier in de kerk nog zingen, Psalm 145.
Thank you.
Er zijn altijd veel asielzoekers en vluchtelingen in de wereld geweest. Die waren er ook al in Bijbelse tijden. Als je de Bijbel goed leest, dan staat het er vol mee. David zocht een schuilplaats, zelfs tot bij de Filistijnen. De Heer Jezus trok weg. Jozef en Maria trokken weg met Jezus naar Egypte om daar een schuilplaats te zoeken toen Herodes hem bedreigde. Het volk van Israël, zou je kunnen zeggen, trokken weg onder leiding van vader Jacob. Jozef ging vooruit en zocht in Egypte 400 jaar asiel tot de Heere God hen terugbracht. Nou, zo staat de Bijbel daar vol van. En een van die verhalen gaan we lezen, dat is uit het Bijbelboek Rut. Ik ben vorige week zondagavond al begonnen in ons kleine kerkje met de eerste preek daarover uit Rut 1. En dan lees je over een familie in Bethlehem, in Juda, waar de Heer Jezus ook geboren is. En dat was in een tijd dat slecht ging in Israël. Toen was er hongersnood in dat gebied, wat notabene de graanschuur was van Israël. En Elimelech, wat betekent God is koning, een vrome man waarschijnlijk, en zijn vrouw Naomi. En hun twee zonen, die nogal ziekelijk waren, Machlon en Giljon, die trokken weg uit Israël naar Moab. Dat was niet heel ver weg, aan de andere kant van de Jordaan. Maar daar vonden ze geen geluk. Helaas ging het mis met hen. Want niet lang daarna overleed Elimelech, de vader van het gezin. En die jongens die trouwden, die twee jongens van Naomi, die trouwden toen jong met Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. Maar ook dat ging niet goed. Want hoe dat kwam weten wij niet. Maar die twee jongens, Giljon en Machlon, die zijn ook overleden. Of ze ziek zijn geworden, of dat er ongeluk is gebeurd, dat weten wij niet. Maar die overleden ook. Zodat ze daar bleven zitten met drie weduwen. Naomi met haar twee schoondochters. En die besluit dan om terug te gaan naar Bethlehem. Als ze hoort dat de hongersnood daar voorbij is. En u kent het verhaal. Orpa die kiest voor haar eigen volk. Maar Rut die gaat mee. En Rut zegt dan. En dat zijn mooie woorden in Rut 1. Vers 16. Ze zegt tegen Naomi, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ook ik sterven en daar wil ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. En dan gaat het verder in hoofdstuk 2. Maar over dit vers uit Rut gaan we zo een lied beluisteren voordat we naar de preek gaan luisteren. Maar eerst lees ik u nog over het vervolg van het verhaal. En dat staat in Rut hoofdstuk 2. Rut hoofdstuk 2. Dat is wanneer Rut en Naomi zijn aangekomen terug in Bethlehem. Aan het begin van de oogst. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man. Die Boaz heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, ik zou graag naar het land willen gaan om arend te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde, doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om arend te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groette zij terug. Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze, ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om arend te lezen bij de schoven. En nu is ze hier de hele dag al, vanaf de vroege ochtend, ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boaz tegen Rut, luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om daar arend te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. En Boaz antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten. en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar, kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze had dat ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de volgende opdracht. Laat haar ook tussen de schoven aarden lezen. Zeg daar niks van. Integendeel, je moet juist wat halmen voor haar uit de bundel strekken en die laten liggen, zodat ze ze op kan rapen. Verwijt haar dus niks. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aarde die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had en toen Rut haar ook nog wat gaf van het middagmaal dat ze had overgehouden, riep Naomi uit, waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend zij de man die zo goed voor jou geweest is. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, hij is een naaste verwant van ons en daarom kan hij zijn rechten als losser laten gelden. En Rut de Moabitische zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je met hem optrekt. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut. Want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Zij Rut bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot aan het einde van de gersten en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. We gaan nu luisterlied van Stef Bos over Rut en vooral die beroemde uitspraak van Rut dat ze zegt, mijn volk, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Rut 1 vers 17.
Terugverlangen, wanneer die wind zal waaien, wat uit die noorden komt, van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleef, want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees, want jouw land is mijn land, en jouw volk is mijn volk, jouw taal. Is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom en jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart is mijn hart. Wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven. laat verdwijnen. Want jouw huis is mijn huis. En jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. Jouw land. Jouw land is mijn land. Jouw land is mijn land.
Dat laatste hoorde er dus niet bij. Wij gaan met elkaar nadenken over Rut hoofdstuk 2. En daarna zingen we naar de preek uit Psalm 146, vers 3, 4 en 5. Waar we ook al zingen over vluchtelingen en asielzoekers. Geliefden, door Christus, onze Heer. Vorige week ben ik dus al begonnen met deze prekenserie over Rut. En ik ben van plan daar de komende maand nog wat verder te gaan. Ik ben van plan om die preken te zetten op onze site met wat bezinningsvragen, zodat u ze nog eens kunt herlezen en wellicht kunt bespreken met anderen. Want het Bijbelboek Rut is van heel actueel belang bij de huidige vluchtelingencrisis. Dat wordt nog urgenter, omdat er ook in Voorthuis en Barneveld binnenkort honderden vluchtelingen gaan komen. Aanstaande dinsdagavond is daarover een informatieavond in de Meerwaarde voor ieder die meer wil weten. En dan zien we elders in het land dat er ook wel veel tegenstanders komen en dit die vaak heel veel kabaal maken. Dus ik hoop dat er ook veel mensen komen, ook uit uw midden. Het staat open voor iedereen die op een positieve manier het voornemen van de burgemeester en wethouders ontvangen om honderden mensen ook in ons midden op te nemen van die vluchtelingen. Mooi initiatief, vind ik. In Rut hoofdstuk 1 zagen wij vorige week al hoe dat gezin van Naomi naar Moab was gevlucht, eigenlijk ook als economische vluchtelingen. In slechte richtere tijd, nadat Jozua gestorven was, toen ging het vaak heel erg fout. Mensen in Israël gingen andere goden achterna, werden dan gestraft ook met hongersnood. En er was zelfs hongersnood rondom Bethlehem. Elimelech en Naomi vluchten weg naar Moab. En daar stierven dus eerst Elimelech en vervolgens ook de mannen van Orpa en van Rutte, twee zonen van Naomi. Naomi bleef helemaal alleen achter. Ze verloor haar zonen, ze verloor haar man. En ze bleef alleen achter met haar schoondochters in dat verre Moab. En ze besloot, toen ze hoorde dat de hongersnood in Bethlehem over was, besloot ze terug te gaan. Toen ze terugkwam in Bethlehem, zorgde dat daarvoor heel wat opschudding. Naomi zegt tegen de mensen aan het eind van hoofdstuk 1 dat ze denkt, vers 20, dat de Heere God haar lot zeer bitter heeft gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom zou ik mij nog Naomi, dat betekent lieflijke, noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de onzagwekkende me kwaad heeft aangedaan. Dus ze komt behoorlijk verbitterd terug, ontgoocheld. En ze komt terug met Rut, die haar niet in de steek wil laten. Maar Rut die heeft gezegd, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, waar u sterft zal ook ik sterven. En in hoofdstuk 2 gaat het verhaal dan verder. Die twee verarmde weduwen die komen daar aan het begin van de oogsttijd. En ze konden blijkbaar niet overleven zonder van de geef te leven. Rut gaat aren lezen. Dat betekent dat ze graan ging verzamelen op de al geoogste, pas gemaaide velden. In de wetten van Mozes was bepaald dat de armen in Israël op die manier toch nog aan de kost konden komen. Bijvoorbeeld Leviticus 19, vers 19, spreekt daarover. Maar dat toont gelijk wel aan iedereen dat deze weduwe niks anders meer hebben. Dat ze arm zijn. Dat ze maar net konden overleven. Nu was het ook nog zo dat Moabitische vrouwen in Israël een geminachte positie hadden. De Heere God die had verboden dat Israëlische mannen trouwden met Moabitische vrouwen. Want toen Israël trok naar het beloofde land, toen werden ze vervloekt onderweg in Moab door Bileam. En toen dat niet gelukte, gaf Bileam de raad aan de koning van Moab om Moabitische vrouwen te sturen. Moabitische prostituees die bij die offerdiensten hoorden van de goden daar. Om daar soms zodoende de mannen van Israël te verleiden. En dat gelukte ook. Daar kwamen duizenden mensen van mannen van Israël vervolgens bij om. Lezen wij in het boek Numeri. Dus steeds wanneer het gaat over Rut in het Bijbelboek Rut, dan gaat het over Rut. Hoofdstuk 2 vers 2 bijvoorbeeld, dan gaat het over Rut, de Moabitische. Rut was een, nou, wij zouden zeggen, dezelfde klank als dat wij zeggen, een Marokkaanse, islamitische. Zou u blij zijn als uw zoon of dochter met een Marokkaan, die nog islamiet was, thuis kwam? De Marokkaanse, ja, zo voelt dat een beetje. Die Rut, het was een buitenstaander. Die hoorde er eigenlijk niet bij. Die werd geminacht in Israël. Misschien schaamde Naomi zichzelf wel om Arend te gaan lezen. Misschien vond ze dat iets voor de armen. Ze was toch getrouwd geweest met een welgestelde broer, met een welgestelde man. Wellicht kon ze het vanwege haar leeftijd ook niet meer. Dat weten ze niet, weten we niet. Maar Rut ging in ieder geval alleen die Arend lezen. Een jonge vrouw nog. Ze zal denk ik nog geen 30 zijn geweest als je dat zo berekent. Ze moet nog vrij jong geweest zijn. En zij ging dus, was sterk, moeizaam werk, in de hete zon. En ze was de hele dag daar bezig, lezen wij. Werk wat vaak maar weinig opleverde. Want ja, het werd allemaal met de hand gemaaid, werd goed verzameld. Er bleef niet zoveel liggen op die akkers. En er waren veel meer mensen die ook op een soortgelijke manier aan het zoeken waren. En je moest op die eenzame velden ook nog oppassen dat je niet werd lastiggevallen. Vooral als buitenlandse vrouw. Door ruige kerels. In hoofdstuk 2 vers 9 benoemt Boas dat. Dan zegt hij, luister goed mijn dochter, je moet niet naar andere akkers gaan. Blijf dicht bij de vrouwen die hier voor mij werken. Volg ze op de voet. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. En later in vers 22, dan herhaalt Naomi dat. Dan zegt ze, het is goed dat je op zijn land bent. Blijf daar maar bij die vrouwen. Want dan zal niemand op een andere akker je lastig kunnen vallen. Dat gebeurde blijkbaar nogal eens. Het verhaal van Rut, zou je kunnen zeggen, dat wordt vandaag duizendvoudig weer realiteit in onze eigen omgeving. Want met duizenden tegelijk komen vandaag ook verarmde, wanhopige asielzoekers hierheen om een betere toekomst te zoeken voor zichzelf en vooral ook voor hun kinderen. Binnenkort zullen wij ze ook zien lopen in de straten en wijken waar we zelf lopen, waar we zelf wonen. Hoeveel van hen zullen worden uitgebuit in ons land voor hongerloontjes, zullen worden geminacht en gediscrimineerd en uitgescholden vanwege andere gewoonten of vanwege gebrekkige communicatie in onze taal? Hoeveel van die verarmde vrouwen komen uiteindelijk in de rosse buurten van onze grote steden terecht om te worden misbruikt? Terwijl ze nog niet eens beklommen zijn van de trauma's, van bommen die bovenop hen worden gegooid in Syrië en in Irak. Terwijl ze onderweg allerlei ellende hebben meegemaakt, misschien wel kinderen of geliefden verloren die zijn verdronken, die zijn omgekomen. Moeten ze hier in ons land en in omringende landen een bestaan zien op te bouwen voor zichzelf en voor hun kinderen. Daarom lezen wij dit eeuwenoude verhaal over Rut en Boas hier in de kerk. Want wij willen leren van dit verhaal. Wij willen leren uit het woord van God hoe onze houding moet zijn. En wij letten vandaag speciaal op Boas, die boer die Rut helpt. Wie was deze man? Wat maakt het dat we zoveel duizenden jaar later nog altijd over hem spreken? In het eerste vers van Rut 2 wordt Boas voorgesteld En hij wordt voorgesteld als een verwant van Elimelech, een familielid, en als een belangrijk man. In de vorige vertaling die wij gebruiken, de NBG-vertaling, wordt gesproken over, zelfs over een zeer vermogend man. Het Hebreeuwse woord wat daar staat voor belangrijk, dat kan slaan op zowel karakter als positie, als rijkdom en kracht. De naam Boaz is dan ook wel toepasselijk, want de naam Boaz betekent, in hem is kracht. Boaz was niet zo jong meer, want later spreekt hij Rut aan, in vers 8 van hoofdstuk 2, als mijn dochter. Luister goed, mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan, mijn dochter. Nou, je zegt niet tegen iemand mijn dochter, als die nog van dezelfde leeftijd is als jou. Dus daar zat waarschijnlijk wel een 20 jaar tussen. Later in hoofdstuk 3, dan zie je ook dat Boaz zijn waardering uitspreekt over het feit dat Rut niet heeft omgekeken naar jongere mannen. Daarmee rijst bij mij wel gelijk de vraag van waarom eigenlijk? Waarom is het dat zo'n rijk en vermogend man als Boaz, dat hij nog alleenstaand was? Dat hij vrijgezel was? Uit niks blijkt dat hij eerder getrouwd was of dat hij kinderen heeft. De sleutel tot dat geheim vinden wij op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, in het geslachtsregister van de Heere Jezus. In die eerste zinnen van het Nieuwe Testament, daar worden in het geslachtsregister van de Heere Jezus ook 4 vrouwen genoemd. En dat was in Israël heel ongebruikelijk, om ook vrouwen te noemen in een geslachtsregister. Dat zie je nergens anders in de Bijbel. Maar wel in het geslachtsregister van de Heere Jezus. En de vrouwen die dan genoemd worden, zijn geen vrouwen van respectabele, nette Israëlitische mannen, maar zijn juist vrouwen steeds met een bedenkelijke reputatie. Tamar, Rachab, Rut en Bathseba, de vrouw van Uria die door David vermoord werd. In Matthäus 1 vers 5 lezen wij: Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Rut. En zo gaat het door. Het gaat me even over deze Rachab, de moeder van Boaz. Er zijn bijbelgeleerden die denken dat deze Rachab, de moeder dus van Boaz, dat de prostituee was, de hoer, Rachab, die in Jericho haar eigen volk verraadde en die daardoor gered werd met haar familie en die daardoor bij het volk van Israël werd opgenomen. Zij was de hoer Rachab uit Jericho. Dat is de moeder van Boaz. Ook in de rij geloofshelden in Hebreeën 11 en in het boek Jacobus wordt haar naam genoemd. Dus meerdere keren in de Bijbel. En dan is het niet zo vreemd dat Boaz geen meisje kon vinden. Want vrome Israëlitische moeders die wilden natuurlijk niet dat hun dochter trouwde met de zoon van een hoer, een Canaanitische hoer uit Jericho. Dat kan ook verklaren waarom juist Rut maatregelen neemt om, waarom juist Boaz maatregelen neemt om Rut te beschermen tegen zijn werkvolk. En waarom hij zich over haar ontfermt. Maar dit zijn overwegingen over Rachab waar wij geen absolute zekerheid over hebben. Wat wij wel zeker weten, dat is dat Boaz een voornaam, een belangrijk en een gelovig man was in Bethlehem. Dat blijkt wel, dat hij vroom was, gelovig, dat blijkt wel in vers 4, of 2 vers 4, uit hoe hij zijn werkers begroet. Na enige tijd kwam Boaz zelf aan uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. En als hij even later praat in vers 12 met die buitenlandse Rut, dan wenst hij haar de zegen van de Heere God. De God, zegt hij, de God van Israël, onder wiens vleugeltje een toevlucht hebt gezocht. Nou, zo'n begroeting en zulke woorden tegen een buitenlandse werkster, dat zeg je niet zomaar. Dat doe je niet als je niks zelf hebt met de Heere God. En ook uit de daden van Boaz blijkt een levend geloof. In hoofdstuk 2 vers 2, daar lezen we dat Rut zelf zegt van, ik zou graag naar het land willen gaan om arend te leven. Ja, zo'n jonge meid die wil niet thuis zitten. Die wil wat doen. ik wil graag aarde gaan lezen. En dat doet ze dan ook. En dan staat er in vers 3 dat ze bij toeval, dat ze toevallig terechtkwam op het land van Boaz. Dat is toeval gezien vanuit Rut. Zij had het niet expres gedaan. Ze kende de situatie totaal niet. Maar wij ontwaren achter haar keuze al de sturende hand van de Heere God. Dus de land van de Heere God. Net zongen wij ook dat de Heere God alle mensen kent. Dat hij alle mensen kan voorzien in wat ze nodig hebben. Zo is onze God. En om dat te geloven, ook in deze tijd, met al die mensen die ontheemd rondzwerven en die christenen die vervolgd worden, dat is echt geloof. Maar dat is wel wat wij geloven. Dat God mensen ziet. Dat hij hun gebeden hoort en dat hij hun wil sturen en leiden. En dat hij wel misschien sommige van die asielzoekers of van die kinderen in contact wil brengen met jou of met u. Doordat ze naast je komen wonen of in je straat. Het zou kunnen dat dat de bedoeling van de Heere God is. Zoals dat ook met Rut gebeurde. Niet alles is toevallig. Rut probeerde te overleven uit armoede en kwam zo in contact met mensen. En zo kunnen mensen ook in contact komen met ons. De aankomst van Naomi en Rut in Bethlehem had nogal wat opschudding gebaard. Dus dat lezen wij in hoofdstuk 1 vers 19. Ja, er zal achter haar rug om, achter de rug om van Naomi ook heel wat gekletst zijn. Ja, en Naomi was ook een arme weduwe, een Moabitische. Misschien werd er wel gefluisterd dat het oordeel van God hen expres had getroffen. Wie trekt er nou weg naar Moab? Moab, waarvan de Heere God had verboden dat je kinderen mochten trouwen. En Naomi en Elimelech lieten wel hun zonen toe om te trouwen met Orpa en met Rut. En nu woonde Naomi met die Moabitische, die geminachte buitenstaander, onder het uitverkoren volk van God. En dat volk van God, dat gedroeg zich in de tijd van de Richter, en dat is deze tijd, gedroeg zich vaak niet zo netjes. Op een vergelijkbare manier trekken er vandaag duizenden mensen naar Europa. Ontheemde mensen. Om in ons vrijgevochten, zogenaamde christelijke Europa, een schuilplaats te zoeken. En opnieuw zijn er ook veel kritische geluiden. Ik hoor dat er in mijn geboorteplaats in Wezep deze week zelfs een kerk die 100 meter van het huis van mijn ouders afstaat, beklad is met leuzen, omdat er een bijeenkomst was om asielzoekers te ontvangen. U hebt het misschien gelezen. AZC? Nee. Stond er met grote letters op die gereformeerd vrijgemaakte kerk in Wezep te lezen deze week, met nog een jodenster eronder notabene. Opnieuw zijn er kritische geluiden, en die kritische geluiden zullen misschien ook wel klinken in ons midden, als het echt dichterbij komt. Als er ook huizen en plekken vrijgemaakt moeten worden waar vluchtelingen kunnen wonen in ons eigen midden. En in zo'n klimaat is het dan goed om te letten op de houding van Boaz, duizenden jaren geleden. In de eerste plaats discrimineert Boaz niet wanneer zijn voorman vertelt in hoofdstuk 2 wie Rut is. Integendeel, hij gaat juist naar die verachte Moabitische toe. En hij moedigt haar aan om niet naar andere akkers te gaan waar ze kan worden lastiggevallen. En hij verzoekt haar om dicht bij de vrouwen te blijven die voor hem werken, zodat ze veilig zal zijn. Hij noemt haar zelfs mijn dochter in vers 8. En in de tweede plaats zegt hij tegen zijn eigen man in vers 9 dat die mannen haar niet lastig mogen vallen. Zo creëert hij voor haar een veilige werkomgeving. En in de derde plaats, later in het hoofdstuk, biedt hij haar zelfs een plek aan in de tent voor de werkers, mag in de schaduw zitten. Ze mag water scheppen uit de kruiken. Ze mag zelfs delen van het brood en van de wijn in vers 14. En hij geeft haar zelfs geroosterd graan. Een lekkernij, als je op de akkers moest werken. Graan dat even geroosterd was. Zo'n lekkernij dat ze er zelfs wat van bewaart. In vers 18 lezen we dat ze er zelfs wat van heeft bewaard voor haar schoonmoeder Naomi. Want zulke lekkere dingen kreeg je niet altijd als je arm was. En arme mensen, die lusten ook wel eens wat lekkers. En wanneer Boaz dan zegt, verbluft zich afvraagt waar ze het allemaal aan verdiend heeft, dan wijst Boaz op wat hij over haar gehoord heeft, wat ze gedaan heeft voor haar schoonmoeder. Hij uit zijn waardering voor haar opofferingsgezindheid. Hij wenst haar de zegen van God. De woorden van Boas in hoofdstuk 2, vers 12, die lezen als een zegengebed. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Dat is een kernvers weer in het Bijbelboek Rut. Wij hoorden net dat lied over hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En dit vers uit hoofdstuk 2, vers 12, dat is ook zo'n kernvers. Over de Heere God, onder wiens vleugels wij een toevlucht kunnen vinden. Dat is Bijbelse taal. Het is taal die diep verankerd lag in het hart van elke Israëliet. Het duidde op de verbondsrelatie tussen Israël en de Heere God. En deze woorden worden door Boas nu ook toegepast op deze Moabitische asielzoekster. Een toevlucht zoeken, schuilen onder de vleugels van de Heer. Wij hebben er ook al over gezongen met dat kinderliedje. Het is Bijbelse taal. Dat begint al in de boeken van Mozes. In Deuteronomium 32. Waar de zorg voor de Heere God wordt vergeleken met een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, erin opneemt en het draagt op zijn vleugels. Zo staat er dan, zo heeft de Heere God Israël geleid. Schitterend voorbeeld, zo'n moeder arend die haar jongen leert vliegen. Beeld van bescherming, van veiligheid. En dat beeld van een moeder hen die waakt over zijn kuikens. Nou, ik heb vroeger wel gezien wat er gebeurde als er een kat dichtbij zo'n moederhen kwam met kuikens. En dan vloog die. Normaal zijn kippen bang voor katten, hè. Maar dan vloog zo'n kip erop af, joh, om de jongen te beschermen. Die is nergens bang voor. En ook wanneer je zelf dichterbij komt, bijvoorbeeld de eieren aan het zoeken bent in een kippenhok. En je komt in de buurt van, dan blaast zo'n kip helemaal. Die bijt van zich af, die pikt van zich af. Als je niet oppast, dan krijg je een pik. Als je dicht bij die kindertjes komt, bij die kuikens komt. Nou, dat staat ook in de psalmen. Israëlische mensen woonden natuurlijk in zo'n omgeving. Waar ze allemaal om het huis aan een paar kippen hadden lopen. En ze hadden allemaal wel eens een kip op eieren zitten. Nou, ze kenden dat dus uit het leven van alle dag. En daarom worden deze beelden ook vaak gebruikt in de Bijbel. Psalm 17 zegt, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Psalm 36, hoe kostbaar is uw liefde, o God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Psalm 57, bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen totdat het gevaar voorbij is. Psalm 63, u bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. En denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf, net voor zijn dood, in Matthäus 23. Hoe dikwijls, zegt hij over Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen niet willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. En je ziet dat voor je. Die schuwe jonge beestjes, die naar hun moeder toe rennen, die een schuilplaats zoeken onder haar vleugels. Zo mogen wij ook, als het moeilijk is in ons leven, schuilen bij de Heere God. En hier zegt Boas nu datzelfde tegen Rut. Jij mag je ook veilig weten, want je bent komen schuilen onder de vleugels van de levende God, de Almachtige, de God van Israël. Mogen Hij je belonen. Wat een prachtige zegenbede gebruikt Boas daar tegenover deze asielzoekster. En dan vraag ik mij af, hoe gedragen wij ons tegenover vreemdelingen in ons midden? Hoe bidden wij voor hen? Wat zeggen wij tegen hen? Wat wensen we ze toe? Merken ze in ons midden ook dat wij de Heere God, de God van Israël, kennen? Boas liet het ook niet bij woorden alleen. Want vrome woorden zonder daden, die worden ongeloofwaardig. Hij biedt Rut ook een beschermde positie aan. Hij maakt haar een gewaardeerde gast tussen zijn werkers. Hij reikt haar brood en wijn aan. Hij zorgt in haar armoede voor een stukje bestaanszekerheid en veiligheid. En hij biedt haar aan dat ze tot het einde van de oogsten bij hem op de akker kan werken. En als Naomi later die dag het overgebleven geroosterde graan ontvangt van haar schoondochter en ziet hoeveel Rut wel niet kon inzamelen, zo'n evagest, dat is een hele zak vol, ongeveer 25 kilo geloof ik, dan is Naomi blij verrast. Ze uit zegen wensen aan het adres van Boas in vers 19 en vers 20. Mogen de Heer hem zegenen. Want hij heeft trouw bewezen aan levenden en doden. En ze realiseert zich voor het eerst dat Boaz ook nog familie van haar is. Van haar overleden man Elimelech. En ze begint na te denken over de rechten van een zogenaamde losser. In Leviticus 25 lezen we daarover. En in hoofdstuk 3 en 4 zullen we er veel meer over leren. Een losser was een naaste familielid dat in Israël de plicht had om verarmde andere familieleden te helpen. Losser, dat lijkt ook wel een beetje op het woord verlosser. Zo'n rijk familielid kon een armer lid ook verlossen uit de armoede. We gaan daar in hoofdstuk 3 meer over leren. Maar vandaag letten wij vooral op het voorbeeld van Boaz. En wat dat betekent voor ons vandaag. Wat leren wij hier nou van deze rechtvaardige Israëliet? Allereerst leren wij van zijn houding tegenover buitenstaanders. Tegenover mensen die aan de kant staan. Hij behandelde Rut met respect, met mededogen, met barmhartigheid. Hij hielp haar op weg. In de tweede plaats letten wij op zijn zegenbeden in hoofdstuk 2, die mooie woorden over die vleugels van de Heere God. Kunnen wij die woorden vandaag ook nabidden van mensen die op ons pad komen? Eenzame mensen, vluchtelingen. Hoe laten wij merken dat we het lot van arme mensen om ons heen ons aantrekken? En in de derde plaats zien wij hier dat Boaz zelf het antwoord wordt op zijn gebed. Wanneer je ontferming en barmhartigheid voelt voor iemand en gaat bidden voor iemand, dan word je zelf het antwoord op het gebed. Dan schakelt de Heere God jezelf ook in. Want dan wil je ook wat gaan doen. Woorden en daden behoren elkaar aan te vullen. Het ene is het logisch gevolg van het ander. En het is daarom ook mooi dat wij vorige week hebben gecollecteerd voor de vluchtelingen. En het is heel mooi dat iemand uit ons midden, Arjan Venema, vertrokken is gisteren naar Lesbos. Om daarmee namens ons ook mensen te helpen die in boten aankomen. Om ze verder te helpen. En dat er elke week weer mensen zijn uit allerlei landen die daar mensen helpen. En die mensen ook onderweg in Europa verder helpen. Het Bijbelboek Rut kent een happy end voor alle betrokkenen. Voor Rut, voor Boaz, voor Naomi. De opoffering van Rut, de barmhartige houding van Boaz, het leverde hen uiteindelijk zelf ook veel geluk en voorspoed op onder de zegen van God. En zo is het nog vaak. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Als je andere mensen helpt, word je er zelf door gezegend. Het meest word je in dit leven nog gezegend. Niet doordat je zelf allemaal dingen krijgt en zelf gezegend wordt, maar doordat je zelf een bron van zegen kunt worden voor andere mensen om je heen. Daarin ligt de grootste voldoening in dit leven. En dat is ook de vrucht die de Heere God als de grote landman zoekt hier op aarde, ook in ons leven. De geschiedenis van Rut en Boaz bepaalt ons tegelijkertijd bij de hand van God achter onze aardse geschiedenis. Achter heel dat aardse gebeuren, achter alles wat er gebeurt, zien wij de hand van de Almachtige God. In Matthäus 1 blijkt dat bij het geslachtsregister van de Heere Jezus, waar Rut notabene, die verachte Moabitische asielzoekster, genoemd wordt als een van de weinige vrouwen uit Israël. Geen vrome Israëlitische vrouwen, maar juist buitenlandse vrouwen met een bedenkelijke reputatie worden genoemd in dat geslachtsregister van de Heere Jezus. Alsof Matthäus heeft willen zeggen, Matthäus, die zelf ook een tollenaar was en veracht en gediscrimineerd was geweest, alsof hij heeft mee willen zeggen, juist de mensen aan de kant, juist de buitenbeentjes, die wil God gebruiken in zijn plan. En je ziet dat veel vaker in de Bijbel. De Heer, onze God, is in staat om zelfs in de diepste duisternis nog licht te geven. En hij doet dat ook hier in dit boek. Hij gebruikte deze Moabitische, zodat ze de overgrootmoeder van David kon worden en een van de voorouders van de Heere Jezus. En dat toont iets van de genade van de Heere God in onze wereld. De genade van God die wij nog veel beter kennen dan Rut en Boaz, doordat wij de Heere Jezus kennen en weten hoe Jezus rondging op aarde. Prostituees en tollenaars, vervolgers en andere zondaren kregen door de genade van God sleutelposities in het koninkrijk van God en in zijn kerk. En vandaag blijft dat niet bij enkelingen hier en daar, maar gebeurt dat in alle landen op aarde en gebeurt het met tallozen die een heil zoeken vandaag in streken die gestempeld zijn door christelijke waarden. Waarom komen al deze mensen naar ons toe? Het is een test, broeders en zusters, voor ons. De Heere God toetst ons om te zien wat er in onze harten leeft. De Heer Jezus wordt in sommige commentaren genoemd de grote Boas, de ware losser, de grote verlosser. Boas wees vooruit naar David, zijn achterkleinzoon. En David wijst weer vooruit naar de Heer Jezus, de grote zoon van David. En Jezus nodigt ons allemaal uit als de grote Boas binnen de kring van zijn volk, zijn huisgezin, waarin wij broeders en zusters worden met mensen wereldwijd. Hij breekt met ons het brood. Hij deelt met ons zijn eigen lichaam en zijn bloed. Hij schenkt ons bekers vol wijn. Hij is het levende water voor allen die dorstig zijn. En in zijn naam mogen wij daar zelf van delen, maar mogen we er ook weer van uitdelen. Want de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het beluistert zegt ook, kom. Laat wie dorst heeft komen. En laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Amen. Dank u. Heer onze God, wij danken dat u de schepper bent van heel de wereld. Dat u omziet naar alle mensen op aarde. Heer, u bent zoveel groter dan wij. We danken dat u zelfs in die donkere tijden van de richteren lichtsporen achterliet die verwijzen naar uw grote plan. En help ons op die manier ook te kijken naar de wereld om ons heen, Heer. Soms lijkt het of chaos en terreur en vervolging, of dat maar door kan gaan en of die het winnen van recht en gerechtigheid. En daarom houden wij ons vast, Heer, aan die woorden uit de Bijbel, dat u de God bent die uiteindelijk de touwtjes in handen hebt. Vergeef ons, Vader, dat ons blikveld ook vaak kortzichtig is. Help ons toch om te leren van de ruimhartigheid en de genade en de ontferming van de Heere Jezus. Wij bidden, Heer, dat de komst van zoveel vluchtelingen ons niet onberoerd laat. Vervul ons ook, Heer, met ontferming. En leer ons om, net als Boas, om te kijken naar mensen die onze naasten worden. Heer, u weet hoe vaak wij in de ban zijn van ons eigen leven, onze eigen drukte, onze eigen comfort, veiligheid en het genot van eigen huis en aard. Hoe vaak we ook in onze eigen kring, in onze eigen buurt en wijk vergeten om te zien naar wie eenzaam en ellendig zijn. Wij bidden of u ons oog en hart daarvoor wil geven. Wij vragen, Heer, om uw zegen voor al die mensen die in uitzichtloze omstandigheden rondtrekken, die gevangen zitten ook in die kampen rondom Syrië en Irak, die op de vlucht zijn in Soedan, de vervolging die er is in Nigeria en in Bangui. We horen van zoveel berichten, Heer, dat het ons soms duizelt. Wij bidden of u zich wil ontfermen over mensen, of u uw kinderen kracht en moed wil geven. Wees met allen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid, voor organisaties die daarin helpen. Wij bidden voor de Stichting Bootvluchteling om uw zegen over hun werk in Griekenland. Soms lijkt het, Heer, een druppel op een gloeiende plaat. We bidden dat er veel van zulke druppels mogen zijn. Zegen Arjan Venema en breng hem veilig terug, Heer. Geef hem kracht en moed voor dit werk. Wij bidden u voor de brandaarden die dit allemaal veroorzaken. En we vragen u, Heer, dat chaos en terreur mag uitdoven, zodat er weer betere tijden komen voor deze volken. Maar we vragen ook of u dwars door de crisis heen mensen net als Rut wil leiden naar uzelf, naar uw licht en naar uw waarheid. Heer, vaak weten wij niet zo goed wat wij moeten bidden in deze situatie. Maar wij geloven wel, en we willen dat blijven geloven, dat u regeert. Dat u in staat bent om mensen te gebruiken, zoals u dat ook in het verleden deed. Geef arbeiders, Heer, die de oogst kunnen binnenhalen voor uw koninkrijk. Verbreek de duisternis en de terreur die over onze wereld golven. En help ons om ook zelf levende wegwijzers te zijn naar uw koninkrijk van vrede en recht. Dat bidden we uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Er is gelegenheid voor het geven van uw gaven. Daarom zullen wij ons slotzang zingen met het lied dat Jezus de hoop is van alle volken. Ik heb nog een... Er is nog een mededeling. Die gedaan wordt door Veronica. Het is namelijk zo dat er een... Dat we alle dingen aan het begin van het seizoen weer organiseren. En Veronica is bezig met een paar andere mensen, ook met Jets Baas vanuit de Vrijgemaakte Kerk, om opvoedingscursus te organiseren. En omdat hier heel veel kinderen zitten en wij denken van nou, dat kan nog wel verbeterd. Ja.
Ja, even heel kort. Een bericht vooral voor ouders van tieners en andere belangstellenden. In het kerkblad en op de website hebben jullie kunnen lezen dat er 3 themaavonden zijn voor ouders van tieners. Georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. En de eerste avond is al geweest op 10 september. En de mensen die daar waren, die gaven aan dat ze er echt veel aan hadden. Dat ze er wat mee konden. Aan de informatie hadden ze wat. Van Jetse Baas, die leidt de avonden. Maar het is ook heel interactief. Er worden ervaringen gedeeld. Heel jammer was dat de opkomst op de eerste avond vrij laag was. Dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Je hebt al zoveel, je week is al zo druk. Of je wist niet dat de avonden er waren. Je had de berichten gemist. Of alles loopt bij jou thuis op rolletjes met je tieners. Je hebt geen vragen, geen problemen. Je weet prima hoe je moet reageren. Dat kan natuurlijk. Mocht dat niet zo zijn, dan komen er nog 2 kansen op korte termijn. Op 8 oktober en op 19 november, natuurlijk bij Leven en Welzijn. In het kerkblad en op de website kun je daar meer over lezen, waar het is, hoe laat enzovoort. En als laatste nog een oproep aan de tieners zelf. Als je wilt dat je ouders jou nog beter gaan begrijpen dan ze nu al doen, adviseer ze dringend om naar deze avonden te komen.
Gaan we nu samen zingen en gaan we staan. Maar ook als je gelooft, dan kun je het best soms nog wel moeilijk hebben. En dan kun je ook wel eens een schuilplaats willen zoeken. Daarom is er straks ook weer een gebedsteam hier achter in de zaal, waar u terecht kunt. En als u denkt, wie is dat nou? Ik zie steeds weer nieuwe gezichten. Dan heb je ook een prachtig bijgewerkte nieuwe gemeentegids, waar Ronald Planter, Ronald, wat ben je? Weer voor heeft gezorgd. Veel werk. Mooi. Dankjewel. Ten slotte mag ik u nog de zegen van de Heer meegeven. En dan is er koffie. De overvloedige genade van de Heer Jezus Christus. En de oneindige liefde van God, onze hemelse Vader. En de inspirerende en troostende kracht van de Heilige Geest. Zij met ons allemaal. Amen.